Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Op deze derde adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Het derde vers van Psalm 130. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 69 en daarvan de versen 3 en 14. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, de legerscharen verwachten. En ook het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. 3 en 14 van Psalm 69. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we uit Psalm 51. Psalm 51 is de boetpsalm die David heeft geschreven nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen en tegen hem gezegd had: jij bent die man, David, die met Batseba overspel hebt bedreven. Uit Psalm 51 zingen we het eerste en het derde vers: gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. 1 en 3 van Psalm 51. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte deze 10 geboden samen tot een hoofdsom, toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, ook op deze derde adventszondag, onderweg naar kerstfeest, bent u het, die ons weer samenbrengt in de kerk, verbonden met wie thuis in de huiskamer meeluistert op dit tijdstip of op een ander moment. En daar danken we u voor. Dat u ons de gelegenheid geeft, maar ook de vrijheid. En ons maar niet vrijblijvend hebt gelaten. Maar dat we ons verantwoordelijk weten om als gemeente te samen onder het geklank van uw woord te horen en op te horen. Ons te laten leren, ons te laten vermanen, ons te laten troosten en bemoedigen. Heere God, we danken u voor uw woord. Ook voor die 10 woorden die we zojuist hoorden, de 10 geboden. En dan hebben we daarna gezongen iets wat David had gedicht. Omdat hij, en het is zo gemakkelijk om naar hem te wijzen, omdat hij zo'n scheve schaats had gereden. En tegelijkertijd wijzen er dan ook zoveel vingers naar onszelf. Want wie zijn wij voor uw aangezicht? En wie zijn wij te midden van elk ander? Dan moeten we ook de hand in eigen boezem steken. En het erkennen. Heren, wij hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn het eigenlijk niet waard om voor uw aangezicht te verschijnen. En toch zijn we er. Toch hebt u ons geroepen, genodigd. En we zijn gekomen. We danken u voor uw trouw en voor uw liefde. En dat we het ook weten. Wanneer we al dat wat ons hoog zit en diep raakt, wat ons dwars zit en een obstakel vormt tussen ons en u in, wanneer we dat uitzeggen en neerleggen voor uw aangezicht, dat u het weg wilt nemen, het wilt vergeven, zo ver weg doen dat u zelfs er niet meer op terugkomt. Dan zijn we er los van, bevrijd, werkelijk. Heere God, werk dat door uw woord en door uw geest. Help ons in luisteren en spreken, in orgelspellen en zingen. En laat alles tot uw eer geschieden. En geef dat we en hier in de kerk, maar ook op de zondagschool, en op de kindernevendienst en op de oppas, mogen merken dat u het bent om wie ons leven begonnen is. Uw trouw, laat die maar doordringen. En laten we daar maar van doordrenkt zijn. Klein wordend. En zo hoog opgevend van u. Wil ons horen, o God, uit genade. Dat betekent nergens anders om dan om het werk van de Heere Jezus dat volbracht is. Want wat wij ervan gemaakt hebben, dat is geen werk. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. De schriftlezing van vanmorgen is uit het Nieuwe Testament, Matthäus 1, de verzen 1 tot en met 6. En daarna lezen we uit het Oude Testament als achtergrondgeschiedenis 2 Samuel 11, de verzen 1 tot en met 17. En de laatste 2 verzen van 2 Samuel 11. Straks 2 Samuel 11, nu Matthäus 1, de verzen 1 tot en met 6. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon. En Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar, die de vrouw van Uria was. De tekst voor de preek van vanmorgen is het tweede gedeelte van vers 6. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. We lezen nu 2 Samuel 11, de versen 1 tot en met 17 en ook de versen 26 en 27. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Ze richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hetiet? Toen stuurde David bode en liet haar halen. En toen ze bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde ze terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger. Daarom stuurde ze een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen, stuur Uria de Hetiet naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. Daarna zei David tegen Uria, ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. Men vertelde David, Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zei David tegen Uria, bent u niet teruggekomen van een reis? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria zei tegen David, de ark en Israël en Juda verblijven in tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Toen zei David tegen Uria, blijf ook vandaag hier, dan zal ik u morgen terugsturen. Zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. David nodigde hem uit, zodat hij bij hem at en dronk, en hij maakte hem dronken. Die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats, maar naar zijn huis ging hij niet. Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uria. Hij schreef in de brief, plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. Het gebeurde toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar strijdbare mannen waren. Toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, vielen er van het volk, van de manschappen van David, ook Uria, de Hetiet, stierf. En dan vers 26, toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, bedreef ze rouw over haar echtgenoot. Toen de tijd van rouw voorbij was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. Ze werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere. Tot zover onze schriftlezingen en onze tekst. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we uit op toonhoogte nummer 69. Ik kniel aan uw kribben neer. Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt gij voor mij geboren. Te midden van de nacht des doods, zijt gij mijn zon verrezen. Op toonhoogte 69. gemeente des Heren, vanmorgen opnieuw een stukje uit het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat geslachtsregister, dat stukje stamboom, en we hebben dat weer gelezen, gaat over de lijn van Abraham naar Jozef, de aardse vader van Jezus. En misschien dat het u is opgevallen, maar in die stamboom daar ontbreekt één naam. En die ontbrekende naam, die komen we nou net vanmorgen tegen in onze tekst. Of je moet zeggen, je komt hem niet tegen in onze tekst. Die ontbrekende naam, die wordt wat omschreven. Terwijl, zou ik zeggen, die toch gewoon genoemd had kunnen worden. Ik bedoel, Batseba. Maar dat gebeurt niet. Matthäus schrijft over haar die de vrouw van Uria was. Batseba. Batseba, dat betekent dochter van een eed. Blijkbaar is er rond haar geboorte, of misschien voor haar geboorte, iets voorgevallen waarbij er een eed is gezworen. Iets beloofd werd, iets gezegd werd. Van als we een kind krijgen, dan dochter van een eed. Bij haar verwekte David Salomo. En zo wordt de lijn dan voortgezet naar de Heere Jezus Christus toe. Van Isaï, via David, via Salomo, naar Rehabiam. En als je ons tekstgedeelte leest, dan valt het je gelijk op dat David wordt genoemd met zijn ambtsnaam erbij. Jawel, we hebben het over David, de koning. Ja, dat betekent dus dat hij het was die heeft mogen regeren, koning mogen zijn bij de gratie van God. Dat hij het is geweest die ooit werd gezalfd tot Messias, met een kleine M, gezalfde. Dat hij bestemd werd door God om te staan tussen God en het volk in, tussen het volk en God in. En we kennen de geschiedenis omdat we het daarover hebben gehad een aantal maanden terug. Hij werd tot koning gezalfd omdat de eerst gezalfde koning Saul niet voldeed aan de bedoelingen die God had met een koning. En daar had God toen berouw over. Ja. Maar voldeed David wel dan? Heeft David een 10 op zijn rapport? Voor al de vakken die je als koning zo moet kennen. Kijk, van David weten we dat hij dichter is geweest en psalmen dichtte. Ja, daar kon hij wel. En hij is herder geweest voordat hij koning werd. Gevochten met leeuwen en beren. Nou, daar heeft hij ook geen onvoldoende voor. Maar om het nou zo te benadrukken, David de koning. David de koning, hij vormt een kleine schakel in de ketting in de geslachten naar Jezus toe. Een schakel in de ketting van Abraham naar Jozef, de man van Maria. Een schakel nota bene die het meest van alle namen in dit geslachtsregister wordt genoemd, want hij komt er wel 5 keer in voor met namen. En natuurlijk, David heeft zijn mooie kant. En hij heeft ook best goede daden op zijn naam staan als koning zijnde. Maar in dit geslachtsregister, waarin hij dus een van de schakels vormt, ach, is hij maar een uiterst zwakke schakel. Een zondige schakel. Een overspelige schakel. En hij maakt het me nogal niet bar, hè. En toch, hè, verbaast me erover. En toch schakelt God hem in. Toch vormt David een schakel. Vorige keer, twee weken terug, hebben we het met elkaar daar ook over gehad. Van ja, had de Heere God meer keuze of een betere keuze dan te kunnen kiezen uit zondige schakels, uit zondaren. God kon niet anders dan kiezen uit wetsovertreders en rebellen, uit opstandelingen in feite, tegen hem en tegen zijn woord en tegen zijn dienst. Was er een betere keuze geweest dan te kiezen uit een overspelig geslacht? Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar dit kun je nog niet eens de tweede keuze noemen, helaas. Sorry. Sorry voor David. Oh. Oh, kijk uit. Kijk uit dat we onszelf niet verheffen. Boven die of gene of wie ook maar. God heeft geen keuze en als zondaar sta je allemaal op dezelfde lijn. Voor zijn aangezicht. Beneden de maat. En daarom heeft God eigenlijk geen keus dan dat hij zijn eigen kind hiervoor moet overgeven. In deze weg. Naar menselijke afstamming. Naar menselijke maat. Naar menselijke onder de maat. En dan is het ook alleen maar te danken aan Gods trouw en aan Gods genade dat hij woord heeft gehouden en dat hij zo heeft gekozen. Ook via die lijn van het koningshuis van David. En zowel Gods gunst als de zonde van de mens wordt aangeduid in feite in onze tekst. In Gods gunst heeft David koning mogen zijn. Regeren bij de gratie van God. Tot koning gezalfd, tot koning geworden. Om in Gods dienst te gaan en te staan, te strijden. Maar hoe het dan fout loopt, hè? En hoe het uit de hand loopt. Dat gebeurt als je de opdracht die God je geeft, als je die naar jezelf toetrekt en niet meer uitoefent met het oog op God en met het oog op zijn dienst. Als je om zo te zeggen voor jezelf begint met dat wat God je heeft gegeven, dan loopt het gegarandeerd verkeerd af. Dan krijg je ongeluk. Als je niet meer degene in wiens dienst je geroepen bent op het oog hebt, voor wiens aangezicht je gesteld bent, en dat geldt voor een ieder van ons, hoor, groot en klein, jong en oud, niemand uitgezonderd, als je dat vergeet, die verhouding tot God, ja, dan gaat het mis. Dan kun je 100, dan kun je 1000 keer David de koning worden genoemd. Maar wanneer je dat uit zijn verband en uit zijn verbond rukt, dat je door hem bent gekozen, door hem bent geplaatst en aangesteld, door hem bent gezalfd. Als je dat kwijtraakt of wegduwt of wegstopt, ja, wat blijkt er dan nog van? En wat blijft er dan nog van over? Kijk maar even naar je doop. Waar God de eerste heeft willen zijn om naar je toe te komen en je tot zijn kind en erfgenaam aan te nemen. Maar wanneer dat vergeet, uit het oog, uit het oor, uit het hart verliest, als je je daarboven verheft, ja, dan ontspoor je. Vroeg of laat. En dan vergeet je wie ook alweer de eerste en de beste was in je leven, de meeste en de meester. Zo is het ook met David gegaan. Deze David, de verwekte Salomo uit de vrouw van Uria. Dat is best opmerkelijk te noemen dat het hier zo staat. Want toen Salomo geboren werd, toen was Uria allang overleden. Want het kindje dat uit het overspel tussen David en Bathsheba geboren was, dat heeft het niet zo lang gemaakt, dat is al vrij gauw gestorven. En daarbij, David heeft toch ook zijn berouw getoond. We hebben daarvan gezongen, van Psalm 51. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was om hem aan te wijzen als schuldige. Jij bent die man, David. En natuurlijk, dan leidt berouw, dat leidt tot vergeving. Goddank. Zo hoort dat. Zo doen we dat. Maar berouw leidt niet altijd tot herstel van wat kapot gemaakt is. Tot herstel van de schade die aangericht is. Want met dat David Psalm 51 gezongen en gedicht en beleden heeft, had Bathsheba natuurlijk haar man Uria nog niet terug. En het is natuurlijk wel mooi en aardig en sociaal en liefdevol dat David zich over die weduwe Bathsheba heeft ontfermd. En haar het hof heeft gemaakt en aan het hof heeft laten komen voorgoed met haar getrouwd is. Maar nog in Matthäus 1, vers 6b, wordt dit nog wel even heel duidelijk aangeroerd en onderstreept. Zij was Uria's vrouw. En David, de koning, ja, de koning, die had haar afhandig gemaakt. Met dit erbij te schrijven, hè, wordt het overspel van David nog eens heel duidelijk onderstreept. En bij dat overspel waarbij David Bathsheba zwanger maakte, haalde die ook nog zich de moord op Uria op zijn nek. Dan moet je maar eens op letten, ook in je eigen leven. Als je iets doet wat eigenlijk niet door de beugel kan, als je zondigt, dan blijft het daar vaak niet bij. Dan komen er nog weer nieuwe zondetjes bij. Dan moet je gaan draaien en je moet gaan liegen en je moet recht praten wat krom is. En het stapelt zich van lieverlee alleen maar op. Kwaad gaat tot erger. Dat is herkenbaar, vind je niet? Wees maar eerlijk. Eerlijk naar God toe. Eerlijk naar de mensen toe. Niet zo lang geleden, toen kreeg ik van iemand uit de gemeente een artikel uit een blad onder ogen. En dat ging over het Bathsheba-syndroom. En in dat artikel, in dat blad, werd de vinger gelegd bij deze geschiedenis van David en Bathsheba. Die er een duidelijk voorbeeld van is, van hoe succes, dat je voorspoedig bent, het gaat je allemaal nog goed in het leven, hoe dat kan leiden tot moreel falen, stond er. Anders gezegd, hoe succes je al zo gemakkelijk kan verleiden om een scheve schaats te gaan rijden. Om het even zachtjes uit te drukken. Succes. Nou, dat had David, de koning. Weet je wel? Maar we hebben ook gelezen die geschiedenis uit 2 Samuel 11. Van hoe dat succes verliep. Uria getrouwd met Bathsheba. Uria officier in het leger van David. En toen Uria erop uitgetrokken was om oorlog te voeren, verleidde koning David Bathsheba. Hij maakt haar zwanger. En om die vorm van overspel te verdoezelen, laat hij Uria terugkomen van het slagveld in de hoop dat hij één of meerdere nachten bij zijn vrouw slaapt. Zodat later zou lijken alsof Uria zelf de vader is. Een DNA-test bestond er toen nog niet. Maar Uria die doet dat niet. Die is plichtsgetrouw. Hij vindt het als legeroverste niet gepast om tijdelijk te deserteren. Terwijl zijn manschappen nog in oorlog verkeren en in het oorlogsgebied zijn. En vandaar dat David, de koning, iets anders moet verzinnen. Hij stuurt Uria erop uit en plaatst hem op een positie in het leger waarbij er eigenlijk weinig kan gebeuren anders dan dat hij om het leven komt. Daar moet Uria wel sneuvelen. En dan trouwt David met Batseba. Wat lijkt dat vol ontferming en wat lijkt dat barmhartig te zijn, maar ondertussen. Wij hebben de ins en outs gelezen, hè, met elkaar, uit 2 Samuel 11. En wat blijkt inderdaad, David, de koning, die lijdt aan dat Batseba-syndroom. Want waar zijn onderdanen ver weg oorlog voeren, waar eigenlijk de koning bij zijn troepen behoort te zijn, heeft David gedacht, ik blijf thuis. Ik ga niet mee. Allerlei overwinningen in het leger hebben David blijkbaar gemakzuchtig gemaakt. De jongens die kennen het zelf wel. Zonder mij zullen ze het ook wel klaren. Ik blijf thuis. Wie maakt me wat? En zodoende heeft hij meer oog voor zichzelf en voor zijn eigen belang dan voor zijn staatsbelang. En voor de zaak waarvoor hij is aangesteld. Voor land en volk. En voor God. En het feit hè, dat hij thuis blijft, zorgt ervoor dat hij op een gegeven moment boven op het dak van zijn huis wat rondhuppelt en rondwandelt. En hij ziet de buurvrouw daar een bad nemen. En dan laat hij als man zo gemakkelijk als een fantasie de vrije loop. En hij schendt haar privacy en maakt misbruik van zijn positie. En hij matigt zich zo dingen aan om te doen tot zijn eigen plezier. Wat dat betreft moet je blijven zeggen dat Uria meer plichtsbesef had dan heel die David de koning. Uria wil bij zijn troepen zijn en David gaat voor Uria's vrouw. Dat is verregaand, smerig. Zijn koning onwaardig. Zeker als je koning bent bij de gratie van God. Wacht even. Een koning onwaardig. Dit is ieder mens onwaardig. Dit past niet. Dit kan niet. En als David dan alle middelen en mogelijkheden heeft uitgeprobeerd, maar hij ziet zijn pogingen mislukken, dan rest er nog maar dat ene ding om zijn wangedrag te camoufleren. Uria moet eraan. En als je het dan kort samenvat, dan moet je zeggen dat heel dat gebeuren in 2 Samuel 11 één op één stapeling is van zonde, van averechts bezig zijn. Totaal fout. En dat wist hij hoor. Maar ja, als je koning bent, je bent als hoogste aangesteld. En je hebt maar te bevelen, je hebt maar te heersen. Dan ga je ook zo gemakkelijk buiten je schoenen lopen. En voor je het weet heb je lak aan God. En aan wat de mensen ervan zeggen. En wat de mensen ervan denken. En verblind als je bent, ga je je eigen gang tot je eigen plezier. David, de koning. Wie doet hem wat? Wat doe je hier nou tegen? Hè? Als je David de koning bent. Of gewoon Jan Alleman. Of hoe je dan ook heet. Wat doe je nou aan? Is het juist dan niet zaak om levend voor Gods aangezicht je elke dag weer opnieuw bewust te zijn van je gaan en je staan, je doen en je denken? En dat je in feite ook in zijn dienst gesteld bent. Wie een dag, maar één dag, niet met God begint en ondertussen denkt op eigen houtje en vandaag de dag er wel uit te komen, die heeft een valse start. En wie een valse start zou willen rechtbreien, die laat voordat hij het weet nog veel meer steken vallen. Daarom is het zaak voor David de koning, maar voor mij, voor u, voor jou, voor ons net zo goed, om alert te blijven. En om maar veel in die spiegel te kijken. Je eigen leven te overzien in het licht van de Bijbel. Waar ben ik mee bezig? Waar wil ik heen? Wat doe ik voor Gods aangezicht? Voor hem die mij kent en doorgrond van top tot teen. En voor wie ook niets, maar dan ook niets verborgen is. Nee, ook niet datgene wat ik achter mijn ellebogen heb. Durf eens kwetsbaar te zijn. Bescheiden. Niet opgeblazen. Niet vol eigendunk. Niet met een Batseba-syndroom. Niet almachtig. Je weet wat Paulus zei, hè? Paulus die zei, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar dan wel in de Heere Jezus Christus. En wie op zichzelf vertrouwt, ach, die heeft niet anders dan op zand gebouwd. David, de koning. Had je dat van hem verwacht? Of redeneer je misschien in de zin van, ach, het is ook zo menselijk. Hè, kijk maar naar iemand als prins Hendrik, prins Bernhard. Maar wil ik daarmee zeggen een streep erdoor? En tegelijkertijd een krul eronder? Doe maar. Zij was de vrouw van Uria, David. En al ben je dan 100 keer koning, dan nog heb je met je vingers van haar af te blijven. Ze was en ze blijft de vrouw van Uria. En ook al ben je geen 1 keer koning, dan nog heb je met je vingers van een ander af te blijven. En ook niet te intimideren. En ook niet graag bij een ander te zijn met ondertussen een verborgen agenda. Waak ervoor, hoor. In hoeverre ken ik mezelf? In hoeverre herken ik mezelf? En in hoeverre durf ik het ook te belijden als schuld voor God en naar de naaste toe? Vorige keer Tamar, nu Batseba. Een mooi stelletje. Maar in deze lijn, van de geslachten, moest Jezus komen. Jawel, voor overspelers, voor gluurders, voor moordenaars, voor stalkers, voor dieven, voor leugenaars. En zet het er allemaal maar bij. Voor wie eigenlijk niet? Hij ging er niet omheen. Hij ontweek het niet. Hij kwam ervoor en er ook uit voort in de menselijke lijn. En hij ging ervoor en hij hing ervoor. En hij betaalde ervoor met zijn leven, met zijn lichaam, met zijn bloed. Een volkomen verzoening. Dat is andere liefde. Dat is niet een begerende liefde, een lustvolle liefde, een erotische liefde. Maar het is zo lief, had God de wereld. Hij gaf zijn eigen kind een wegschenkende liefde. Dat is een liefde van een totaal andere categorie. Geen gore liefde met bijbedoelingen, maar liefde die zichzelf niet zoekt. Liefde die wegschenkt. Liefde die uit het vaderhart voortkomt. God gaf zijn enige geborene, opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. En leeft van zijn komst. En leeft van zijn verlossing. Leeft van zijn betaling. Hij kwam bij ons. Maar ook weer niet heel gewoon. Buiten. Gewoon. Amen. We gaan zingen van Psalm 73, de versen 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. De versen 13 en 14 van Psalm 73. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wij komen tot u om u te danken dat u uw plan met uw enige geboren zoon hebt doorgezet, dwars door de geslachten heen, die opgesomd worden in het geslachtsregister in Matteüs 1. Dwars door de geslachten heen, waarin mensen voortkomen van verschillend soort, van vreemd allooi soms. Ach, eigenlijk mensen zoals mensen zijn. Mensen zoals wij. We hoeven niet net te doen alsof wij beter zijn. In hart en nieren, en die proeft u, beproeft u, zijn we allen hetzelfde. Niemand hoeft zich op de borst te kloppen. Heer, en dat maakt het wonder des te groter, dat u ondanks ons en ondanks een koning David en wie er al nog meer genoemd worden, toch uw plan hebt volvoerd en het heen gegaan is naar de komst van uw zoon in de kribbe van Bethlehem. Hij voor ons, omdat er voor ons anders geen doen aan was en is en ooit zal zijn. Daarom kunnen we niet buiten hem om, kunnen we niet zonder hem. En daarom vragen we u, o God, breng het ons maar te binnen, herinner ons er maar aan om elke dag weer opnieuw aan te treden in uw dienst en tot uw dienst bereid te zijn. Ook in de wereld waarin we gesteld zijn, met al zijn verlokkingen en verleidingen op allerlei gebied. Met al zijn mogelijkheden tot zondigen. En ook om zonde opeen te stapelen. Torenhoog. In deze wereld waar u ons geplaatst hebt om die ene naam hoog te houden. Geef dat we dat dan ook doen en al het andere afzweren en afleren. Leid ons daartoe door uw geest, door uw woord. Heere, houd ons maar heel dicht bij uw getuigenis, dat vast en dat zeker is en dat eenvoudige mensen wijsheid leert, wijsheid van uw kant vandaan. En dat hebben we nodig. Dat schudden we niet zomaar uit onze mouw, dat hebben we niet van onszelf aangewezen op u in alles. Tekent dat ons leven in afhankelijkheid, in ootmoed, in kleinheid. Heere God, neem dan uw Heilige Geest niet van ons. Vernieuw in ons een standvastige geest. Een nieuw hart geef het ons, o God, dat klopt op het ritme van uw vaderhart. Opdat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. We bidden u voor hen die ziek zijn of mankerende. We danken u dat meneer de Hartog weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Omgeef hem met uw trouwe zorg, ook in zijn zwakke gezondheid. We bidden u voor meneer Geurts, die thuis al zo lang ziek vertoeft. We willen u danken dat Marinus van Belzen weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen en ook weer onder ons vertoeft. We danken u ook dat Corrie van Dijk uit het ziekenhuis na een operatieve ingreep weer thuis mocht komen. Geef haar verdere genezing. We bidden u voor mevrouw Mientje Buis. Geef ook haar, als ze in de loop van deze week in het ziekenhuis wordt opgenomen, uw trouw te ervaren en dat u erbij bent als een God die niet loslaat. Geef moed en nieuwe krachten. We bidden u voor de familie Buis, met wie we in de afgelopen week in de kerk vertoefden om Tony te gaan begraven. Met wie we ook rondom het graf stonden. Wilt u troosten en laten merken dat u de dood hebt overwonnen in Jezus Christus en dat u daarin ook de Almachtige bent. We willen u danken voor en met de familie van Blijderveen, die in de afgelopen week een pasgeboren pleegkind in de schoot geworpen kreeg om voor te zorgen. Geef dat ze de kleine Jaylee mogen opvoeden, de tijd dat ze onder hun hoede mag zijn. En laat ook uw trouwe vaderhanden zegenend over haar zijn uitgestrekt. Juist ook als iemand zo'n wonderlijk begin heeft. We bidden nu voor de stichting Labrie, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Om jongeren op te vangen die in de knel zitten. Geef, Heere God, dat dit werk ook mag voortgaan. Gesteund door onze gaven, gedragen door ons gebed. En geef, Heere God, dat we mogen merken dat u werkt. En zo heenlevend naar het kerstfeest bidden we u ook om uw zegen over het kerstpakkettenproject waar onze diaconie en wij allen mee bezig mogen zijn. Als ook het feit dat we heel de gemeente mogen groeten in uw naam en mogen wijzen op uw komst door de kerstkaartenactie. Geef, Heere God, dat zo uw boodschap onder ogen komt van heel velen en liever nog meer nog in het hart belandt van een ieder, opdat u wordt groot gemaakt. Wees met de wereld in nood, in voorspoed, in succes. Vaak ook levend met dat Bathsheba-syndroom. Van het kan niet op en wie doet me wat. Wie heb ik nevens u omhoog? Dat hebben we gezongen in ootmoed. Ziende op u. En geef dat dat ook mag doordringen naar allen om ons heen. Van wie we er een zijn. Van wie we het verwachten. Van niemand anders dan Jezus Christus. Gekomen in de kribbe. Gehangen aan een kruis, opgestaan uit het graf, ten hemel gevaren en hem verwachten we weer met rijkhalsend verlangen. Hoor ons in zijn naam. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu uitreiken in de dienst der offeranden voor de stichting Labrie. Schuilplaats betekent dat. Tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoud van de begraafplaats. Ook de bussen voor de gereformeerde zendingsbond bij de uitgang wilt u wel gedenken. De Heer zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte 63. Eerste en tweede vers. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Gij wilt met vrede tot ons komen. 1 en 2 van op toonhoogte 63. Graag wijs ik u, voordat we naar huis gaan, nog op twee dingen die ook in de weekbrief vermeld stonden. Maar een onderstreping is misschien weer een extra stimulans om ook uw steentje bij te dragen. Het kerstpakkettenproject van de diaconie, dat loopt over een enkele dag af. Nog niet alle dozen zijn gevuld met projecten, met producten. Dus graag aanbevolen. Het andere wat ik wil aanbevelen is, en dat past vast in uw straatje, om wat post te bezorgen bij u in de straat namens de kerk. Een kerstgroet met daarop een uitnodiging voor de erediensten. Een stukje, heel kort, bezinning over wat kerst is en wat het ons doet en wat we graag ook aan een ieder ander gunnen. U mag hem door de bus doen, zo gebeurt denk ik, aanbevolen. In het Baken liggen ze op straat. Ga daar straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.